Strategie plus implementatie is omzet. Dat staat in de LinkedIn tagline van Mike Koehorst. En dat klinkt simpel, maar als je dit luistert, dan zit je in B2B marketing en dan weet je dat het niet simpel is. Dus heb ik Mike gevraagd om daar eens wat dieper in te duiken. En stel ik hem vragen zoals, hoe laat je een bedrijf groeien? Hoe moet de strategie en implementatie eruit zien dan? Gewoon, ja, hoe dan? Veel vragen dus. Maar de eerste vraag is, Mike, heb je er een beetje zin in?
Ik heb er zin in, ja. Ja, het lijkt me leuk, een podcast. Eerste keer op een podcast, dus...
Daar gaan we. Ja. Het is niet eng. Hey, tof dat je luistert en dit is in samenwerking met Marketing Facts en de Red Panda Academy, je tweewekelijkse shot aan B2B marketing inspiratie, de B2B content podcast. Vandaag Mike Koehorst, die is adviseur, zoveel bedrijven heeft helpen groeien, dat ik hem vandaag gewoon ga vragen. Hoe doe je dat eigenlijk, groeien? Ja, dat is de eerste vraag.
Brede vraag, ja. Hoe doe je groeien? Ja, groeien, dat begint natuurlijk bij weten waar je staat en weten waar je heen wil. Want anders wordt het wel moeilijk om te groeien. Als je heel tevreden bent met waar je bent, dan hoef je nergens naartoe en hoef je mogelijk ook niet te groeien. En als je ergens naartoe wil, maar je weet niet waar je staat, dan weet je niet of je er al bent.
We beginnen filosofisch, ja.
Ja, precies, ja.
En jij werkt met een heleboel bedrijven, want je bent zelfstandig adviseur. Je werkt vooral met ICT-bedrijven.
Klopt, ja.
Techbedrijven, ja. Net als ik dus. Waar willen die bedrijven heen? Wat is de eerste vraag waar ze mee bij jou komen?
Nou, ze willen vaak inderdaad groei. Ze willen vaak meer omzet genereren. Het kan ook zijn dat ze vanuit medewerkers redeneren. We willen meer personeel. We willen meer man in dienst. En dat, ja, als je dan doorvraagt, heeft dat natuurlijk mee te maken dat ze hopen natuurlijk een vergelijkbare omzetstijging neer te kunnen zetten door ook een bepaalde groei in personeel neer te zetten. En ja, ik denk langs die as komen ze vaak dan toch wel met vragen. Ja.
Ik vind het trouwens wel grappig dat je zegt, we willen groeien in personeel.
Ja.
Ik dacht eigenlijk dat dat wel een beetje was uitgestorven. Ik heb bij hele grote banken gewerkt en zo als consultant. En daar was het altijd. Ik heb per zoveel man onder me. Ik heb 150 mannen. Hoeveel mensen heb jij onder je?
Ja, precies. Ja, nou, dat zie je in sommige IT-bedrijven dus ook nog wel steeds. Dat op die manier een beetje wordt geredeneerd.
Okay.
Als je het doorvraagt, dan heeft het eigenlijk niet zoveel te maken met hoeveel man er in dienst is. Maar dat is hun manier van nadenken over wat dus groei zou kunnen inhouden. En dus je doet een bepaalde omzet met een bepaalde hoeveelheid mensen. Ervan uitgaande dat je je mensen verdubbelt, zou je omzet ook moeten verdubbelen.
Ja.
En dat is natuurlijk al waar het dan soms een beetje scheef gaat, want dat is natuurlijk niet nodig. En je moet je natuurlijk afvragen, is dat wenselijk? Kijk, ieder liter kun je natuurlijk je omzet laten stijgen of verdubbelen zonder dat je je aantal mensen hoeft te verdubbelen.
Ja.
En als
het gaat een beetje in tegen de schaalbaarheidsobsessie die we aan de andere kant ook heel veel zien.
Precies, en helemaal in IT is dat soms jammer dat er nog op die manier wordt geredeneerd. Want IT in de basis, ICT natuurlijk, gaat over automatiseren. En het optimaliseren van processen door het digitale handvat in te zetten om dat te doen. En vervolgens gaan we het over, met groei nog steeds hebben over hoeveel mensen we dan in dienst hebben. Komt niet zo vaak voor, maar het komt wel voor. Ja,
ja, ik kom zelf heel vaak terug bij de uitspraak van Nozzerbina, die hij niet deed in de podcast hier vorig jaar, maar serieus, toen ik hem interviewde in 2018, toen interviewde ik hem voor het eerst voor Marketing Facts. En toen zei hij, marketing has not gone through its own digital transformation. En dat was 2018. En ik heb het gevoel dat we daar nog steeds zijn. Gewoon. Ik heb het gevoel dat we voor IT-bedrijven werken die hele geavanceerde workflow software verkopen. Die heel veel content maken over hoe belangrijk het is om je processen te automatiseren en te optimaliseren. En ondertussen zijn we de marketing nog aan het runnen vanuit een Excel-sheet met de mail.
Eens, ja. Ja, en veel andere processen daaromheen ook. Hè? Dus marketing, sales, vaak inderdaad zaken die dan nog Die dan niet worden gezien als iets waar ze goed in zijn. En iets wat er dan bij hoort en dan bij komt. In plaats van dat we zeggen, nou, dat is gewoon het levensbloed van de organisatie. Daarom doe je het uiteindelijk. Anders dan als je geen bestaansrecht. Er wordt dan toch soms anders naar gekeken. Ja.
Ja, is dat nog steeds zo dat er in techbedrijven nog steeds te weinig aandacht is voor marketing als competentie?
Ik denk in IT dat ook iets anders is dan tech, in mijn observatie. Ik denk IT is vaak wat traditioneler, zou je kunnen zeggen. Misschien ook wat langzamer bewegend. Het is wat conservatiever misschien. Het is denk ik ook wat dienender. Ja, dus IT is vaak echt dienstgericht. En daarom vaak, ook wat, wat minder proactief. Ja, wat meer reactief. Tech daarentegen zit je toch wat meer in de SaaS-hoek. Met applicaties, met apps, of sorry, met SaaS-producten. Ja. En in die hoek, dat is vaak een stukje proactiever. En ik denk dat daar juist, met name dat het ook echt wel heel erg industrie is waar veel reuring in is. En ook wel veel, funding voor het opgehaald en dergelijke. Daar is marketing vaak wel echt wel een ding wat wordt begrepen dat het belangrijk is. Ik wil niet zeggen dat het goed wordt ingezet. Maar het hoort er in ieder geval veel meer bij de bedrijfsprocessen vanaf de grond af aan.
Ja, en is dat dan ook het punt dat we niet meer dat we het Nederlandse woord groei achter ons laten en het hebben over growth? Want dat is altijd een beetje een dingetje dat ik denk van, want dat, ja, jou, sowieso is jouw LinkedIn volgens mij helemaal in het Engels.
Ja, klopt. Dat is ook een, maar het is misschien ook een beetje inconsistent van mezelf. Dat zou eigenlijk beter gewoon inderdaad één taal kunnen zijn. Het is nu voor mij tweetalig nog steeds.
Oh ja, bij mij is het ook een hutspot. Dat is... Ik ben er ooit aan begonnen om dat los te trekken, tweetalig profiel. Maar toen bleek al mijn Nederlandse content in mijn Engelstalige profiel te staan. En ik heb een verregaande copy-paste allergie.
Oh ja.
Dus ik dacht, zoek het uit. Ja. Nee, maar wat ik ermee bedoel is dat je... mijn beeld bij growth is dat je niet alleen bezig bent met marketing doen, maar dat je ook bezig bent met automatiseren, die processen inrichten en ook een soort van... Ja, met een ideaal beeld voor ogen van groei op de automatische piloot.
Mm-hmm. Ja,
is dat klopt. Ook jouw definitie ervan?
Ja, helemaal waar. Ik heb dat ook heel veel gezien bij IT, MSP'ers. Daar zie je toch wel vaak een wens om te groeien. Dus die willen inderdaad omzet vergroten. Vaak denken ze dan ook aan om bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten in de markt te gaan zetten. Al dan niet gemotiveerd door waar hun klanten behoefte aan hebben. Of waarmee ze natuurlijk denken nieuwe klanten aan te kunnen gaan trekken. En als je dan met ze in gesprek bent, dan blijkt vaak dat het wel hele mooie ideeën zijn die ze hebben, maar dat die heel moeilijk in hun portfolio in te passen zijn, door de manier op hun huidige dienstverlening is ingericht. Dat betekent dus dat inderdaad groei, schaalbaarheid, nu niet in zit en daarom groei moeilijk is, omdat ze als een soort van lappendeken aan oplossingen bij verschillende eindklanten bedraaien. En dat is ook een van die dingen waar...
Wacht hoor, ik onderbreek je even, want voor de luisteraar die niet iedere dag met IT'ers praat, een MSP'er is dus een managed service provider, is iemand die bepaalde IT-diensten aanbiedt tegen een maandelijks tarief. Ja, even, als we het heel plat slaan.
En dat slaat het heel plat, maar dat is inderdaad eigenlijk wel wat er gebeurt. Hè? Dus die beheren vaak op afstand jouw IT-infrastructuur en bijvoorbeeld je werkplekken en of je veilig bent.
Ja.
En inderdaad, dat is nou net ook de partijen die door de jaren heen, door de hoge tempo in veranderende technieken, op verschillende plekken verschillende oplossingen hebben geïmplementeerd. En daardoor kunnen ze moeilijk schalen. Want ze hebben dus de mensen echt nodig, omdat een aantal mensen weten precies hoe bij bedrijf X, Y en Z het is ingericht. Maar volgens is het bij andere bedrijven van hun klanten net even anders ingericht. Ja, en daardoor zijn ze niet zo schaalbaar. En dat is vaak dan de eerste uitdaging ook gebleken. Van laten we eerst kijken of we zoveel mogelijk je huidige dienstverlening gelijk kunnen trekken. Over zoveel mogelijk klanten. Dat kan natuurlijk niet voor iedereen. Maar we kunnen wel kijken, is er een gemene deler? Kunnen we die iets vergelijkbaars aanbieden? En dan ineens ontstaat er ruimte. Want dan al die mensen die daar eerst druk mee waren, die kunnen nu worden ingezet op nieuwe taken.
Ja. Ja, dat is. Ik herken dit enorm. Ik heb een aantal klanten die echt het allerliefst gewoon niet nog een grote klant willen binnenhalen. Simpelweg van, ja, daar hebben we de mensen niet voor, want dan moeten we maatwerk gaan leveren, moeten we vergaderen met die mensen en zo. Dat kunnen we helemaal niet aan. Die hebben dus liever 100 kleine klantjes die een standaard oplossing afnemen. Want dat schaalt omhoog, zeg maar.
Ja.
Maar wat ik hier dus een beetje hoor is, kijk, normaal, marketing is, ik kom binnen en ik vraag, nou, wat verkopen jullie hier en aan wie? En wat moet de messaging zijn die daarbij hoort? Dat is een beetje waar ik me als marketeer op focus. Hè? Wat moet de messaging zijn die bij deze product-marktcombinatie hoort?
Ja.
Maar wat jij dus eigenlijk doet, is één stapje verder terug. En zeggen, jongens, jullie hebben al die fantastische groeidoelen. En jullie willen schaalbaar zijn en jullie willen meer klanten. Maar kan dat eigenlijk wel met jullie huidige producten en diensten?
Ja, eens. Dat is inderdaad wat ik doe. Het is vaak beide, hè, want uiteindelijk gaat het wel om een stukje sales en marketing. Dus weet je wat je aan wie verkoopt, op welke manier en lopen ze daar warm voor? Maar precies wat jij aangeeft, we moeten eerst kijken of dat als een aantal daarvan ja gaan zeggen en inderdaad nieuwe klanten worden, of bestaande klanten die dus meer willen gaan kopen, kun je dat wel aan? En daar is vaak bij veel IT-MSP'ers eerst de behoefte om te kijken waar die schaalbaarheid nog verder te halen is, voordat er wordt gekeken naar, ja, wat verkoop je aan wie en waarom.
Ja, en hoe populair maak je je dan bij je klanten met dit soort fundamentele vragen?
Wisselend. Hè? Dat natuurlijk, iedereen wil het liefst natuurlijk gratis groei. Hè? Dus er maar iemand opzetten die maar sales gaat doen. Ja, we hebben een sales nodig, hoor je natuurlijk ook vaak. Hè? Ja, we hebben sales nodig. Of we hebben een marketeer nodig. Weet je wel, iemand die content gaat schrijven. Oké, en dan als je dan door gaat vragen, okay, maar voor wie gaat hij die content schrijven? Aan wie moet deze persoon iets gaan verkopen? Welke handvatten krijgt deze persoon om iets te gaan verkopen? Als er iets wordt verkocht, wordt de nieuwe klanten dan goed geholpen? Heb je al voldoende proberen te verkopen aan je bestaande klanten? Ja, dan heb je toch wel een aantal vragen die dan, ja, eigenlijk vaak niet een heel eenduidig antwoord krijgen. En dat is ook vaak mijn advies. Ja, ga dan ook niet zomaar een sales aannemen. Ja, laat dan eerst even een structuur inzetten en een goed fundament inrichten. En daar komt dan ook het stukje strategie vandaan. Dat we eerst een goede strategie uitstippelen. Dat we weten wat we gaan doen, waarom we het doen. En op basis daarvan, dan komt het een stukje implementatie erbij. Kunnen we kijken, wie hebben we daarvoor nodig? En in sommige gevallen hebben we er helemaal niet iemand extra voor nodig. Kijk, als een directeur-eigenaar zelf heel erg is in staat om zijn spulletjes te verkopen, producten of diensten, alleen moeite heeft om aan tafel te komen, hebben we een heel ander probleem dan wanneer die heel makkelijk aan tafel komt, maar vervolgens nooit wat verkoopt. Ja, en in beide gevallen heb je een andere vorm van ondersteuning nodig voor zo iemand.
Ja, dat is, en daar heb ik zo een vraag over. Maar eerst, je hebt het over inderdaad contentstrategie. Wat gaan we vertellen en aan wie? Red Panda Academy, als je dit luistert en je denkt van, ja, maar jullie kunnen dat allemaal. Wat moet ik daarvoor kunnen? Heeft daar een cursus voor, de Content Strategy Course. Ik link hem in de show notes. Want ik heb dus dit aan de hand gehad met een klant inderdaad, waarbij je eerst maar eens gewoon, soms komt de klant bij je met een vraag en dan denk je, dit is niet de echte vraag. Dat ken jij ook.
Ja.
Dat je denkt van, nou, ze willen dit, maar eigenlijk hebben ze gewoon andere vragen. En dan ga je als echte consultant ga je de vraag achter de vraag zoeken. Dat leerde je vroeger op school al. En dan wil je eigenlijk weten, waar sta je nou? Hoe functioneert marketing en sales nu? Hoe past het portfolio nu bij de markt? Wat zijn voor jou soort van de kern, ja, KPI's, meetwaarden, die aangeven van hoe een organisatie nu functioneert en wat er nodig is om te kunnen groeien?
Ja, ik denk in de eerste plaats, wat ik altijd heel belangrijk vind, is zaken als standaard, hè? De omzet die wordt gedraaid. Welk percentage van de omzet daarvan is daadwerkelijk winst? Zit daar groei in dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren? Hoe groot is die procentuele groei? En is er een procentuele groei ook zowel in de omzet als in de winst, want anders is dat ook weer een plek om vragen te gaan stellen natuurlijk, als daar discrepantie in zit. En dat kan ook al heel verhelderend zijn. Als er groei is, dan komen daarom weer de vervolgvragen op, hè, de waarom vragen. Hoe is dat gerealiseerd? En is dat repeteerbaar? Want ik denk dat een van de valkuilen soms ook is voor organisaties, om heel graag nieuwe dingen te doen om groei te realiseren. En dat ze niet altijd helder hebben de dingen die ze al doen, die groei tot gevolg hebben gehad. En dan is mijn advies vaak eerder om meer te doen van datgene wat blijkt te werken. En misschien weet je al niet exact waarom het werkt. Misschien weet je al niet dat je het doet. En daarom is het juist goed om eventjes te kijken, kan daar meer uitgehaald worden? Want blijkbaar doet de organisatie, wie dat ook is in de organisatie, of hoe de organisatie dat doet, doet iets al goed. Laten we daar dan op kapitaliseren. Dat moeten we maximaal voordeel uit weten te halen.
Ja, ik trek me dit als ZZP'er zeer aan. Omdat ik altijd met het idee loop van, nou, er moet toch meer zijn dan marketingteksten schrijven. Maar als ik dan gewoon kijk naar wat ik kan verkopen en waar ik mijn geld mee verdien, dan is het gewoon die teksten. Daar is gewoon zo'n ontzettende enorme markt voor. Ja. Iedereen heeft content nodig voor al zijn campagnes en zijn LinkedIn en zijn dingen. En dan, ja, dan kunnen mijn ondernemershersenen kunnen dat heel saai vinden.
Maar als Vijf de markt jaar. Het
wil. Sorry?
Ja, als de markt het wil.
Ja, precies. Ja,
dan laat ze het komen halen.
Ja.
En dat is ook dat zie je ook wel heel erg in bij IT zie je dat iets minder voor mijn gevoel. Aan de marketing en sales kant. En meer aan de productkant. En bij tech zie je het wel ook heel erg aan de marketing en sales kant. Ja, een soort van.
Hey marketeers, opgelet. Wil jij leren hoe je een topstrategie voor B2B marketing opstelt? Dan is de Red Panda Academy de place to be voor jou. Hier delen we alle inzichten en tools die jij nodig hebt om te kunnen excelleren in de B2B-markt. Meld je gratis aan op academy.redpanda.works en til jouw B2B-marketing skills naar een hoger niveau.
Hoe noemen ze dat ook weer? Noemen ze het met shiny object syndrome of zoiets? Hè?
Ja, precies. Extra,
het eerstvolgende ding weer gaat najagen, waar je weer een nieuw boek gelezen of een podcast luistert, waardoor je denkt, dat is precies wat ik moet doen. Waardoor je eigenlijk vergeet alle dingen die je hebt opgezet. Ja, dat is ook waar mijn tagline een beetje vandaan komt. Hè? Strategie en implementatie. Ik denk dat het goed is om een strategie uit te zetten en die ook proberen vol te houden. En dan inzichten uit op te halen, waardoor je ook gericht kunt gaan sturen in plaats van om je heen gaat ploegen eigenlijk.
Ja. Ja, en hoe zien die tijdlijnen er dan voor jou uit? Ik noem altijd voor het gemak een tijdspanne van 18 maanden. Als je nu iets met content gaat doen, dan heb je 18 maanden nodig om daar resultaat uit te halen. Voor mijn gevoel is dat vaak pessimistisch. Hoe zien voor jouw gevoel die tijdlijnen eruit?
Ligt heel erg aan waar de organisatie staat, uiteraard. Ik denk dat het heel goed mogelijk is om in ieder geval in 3 maanden een duidelijke inzicht te hebben in een organisatie en daar vervolgens ook een goede structuur en een strategie voor uit te stippelen. Vervolgens ligt het wel heel erg aan of dat je daar komt in 3 maanden. En ook wat daarna die 3 maanden gebeurt, ligt ook heel erg aan de organisatie zelf. Het is natuurlijk een beetje vergelijkbaar met iemand die fit wil worden. En die komt misschien bij een personal trainer, die krijgt daar ook advies. En dat zijn vaak een aantal zaken, zoals ga gezond eten, laat de snacks staan, ga naar de sportschool, zet zoveel stappen per dag. En heb genoeg slaap en rust. Ja, en als dat vervolgens alleen maar wordt gelet op het laten staan van bepaald voedsel en de rest wordt niet gedaan, dan is het effect ook minder snel te zien. Ja, dus eigenlijk is het vaak wel een situatie over verschillende assen en verschillende hoeken eigenlijk wel erop zien te acteren. Ja, en dat ligt echt aan de organisatie hoe snel het dan kan gaan.
Ja, en wat heb ik dan nodig in een organisatie, om te zorgen dat het rubber ook echt de weg raakt van zo'n strategie?
Wat je dan nodig hebt is in mijn ervaring vaak een leiderschap, hè, of in ieder geval een managementteam, die ook echt gemotiveerd is. Dus die zelf ook wil groeien met hun bedrijf. Bereid is om daar zelf ook wel moeite in te steken, in plaats van achteruit te zitten en het laat te doen. Maar zich er ook bewust van moet zijn dat ze misschien niet alles weten, ondanks dat ze heel veel weten en heel veel ervaring hebben en meebrengen. Hele waardevolle ervaring hebben en meebrengen. Ook goed is dat ze ervoor openstaan om opnieuw naar die ervaring te kijken. Ja, want in veel gevallen hebben wij natuurlijk als mensen allemaal door bepaalde ervaringen in een bepaald daglicht te blijven bekijken, is dat ook hoe je wereldbeeld eruit ziet. En dat is waarom vaak consultants, in welke vorm dan ook, en dat kan zelfs gewoon een gesprekje met een familielid zijn of met een collega directeur, kan een nieuwe blik, een nieuw licht schijnen op kennis en ervaring die je al had, waardoor je ineens dingen anders gaat doen. Ja, en die bereidheid, die is wel heel erg belangrijk om duurzame groei te realiseren. Want het is denk ik heel makkelijk voor een management team om enthousiast te worden van een strategie. En dan heel hard mee aan de slag te willen, maar het dan misschien zelf niet altijd te doen. Kijk, dat zul je ook wel kennen met een contentstrategie voor 18 maanden. Dat klinkt dan vaak als een yes, dat is precies wat we willen. Tot ze erachter komen dat ze dan wel met enige regelmaat waarschijnlijk door jou geïnterviewd moet worden, een keer een tekstje moeten nalezen, dat er een uploadschema aan zit. En ja, dat
twee keer in de week LinkedIn.
Precies, ja, inderdaad. Dus daar zit iets aan wat dan vervolgens ook moet gebeuren. En dat is ook wel het mooie, denk ik. Dat is vind ik het mooie van het vak. Is om dus ook te zoeken naar wat is haalbaar voor deze organisatie. Dus implementatie, niet elke organisatie kan even snel. En dat is ook goed om dat wel helder te krijgen naar de organisatie toe. Van, hey, jullie hebben bepaalde ambities, maar met de tempo waarop we nu stappen nemen, gaan we die niet halen. Dat is geen oordeel, want het is ook helemaal niet erg. Alleen, het is wel goed om het te weten, zodat er geen verkeerde verwachtingen is ontstaan aan beide kanten niet.
Ja, en is dat dan, wat mis je dan? Mis je dan gewoon rauwe mankracht, zeg maar, aan de marketingkant? Of mis je ook skills? Of is het gewoon puur, zeg maar, toch het enthousiasme en het leiderschap wat ontbreekt? Als je gewoon het tempo van groei niet haalt wat je zou willen halen?
In mijn ervaring, als er een bepaald tempo niet wordt gehaald, heeft dat vaak te maken met dat het wordt onderschat welke andere kosten en inspanning er nog nodig is, behalve bijvoorbeeld met mij praten. Hè, dus als wij elkaar twee keer per week spreken, dan is het onmogelijk om in diezelfde tijd ook een aantal zaken echt fysiek te gaan doen. Ja, en daar komen dan vaak nog kosten en inspanning bij. En laten we zeggen, stel ik ga met een klant zitten, we hebben het over sales en marketing, we hebben eerst wat dingen geoptimaliseerd, we hebben misschien structuur duidelijker neergezet, diensten bepaald, leuk, laten we dan iets aan de marketingkant gaan doen.
Ja.
Dan moeten er ineens teksten worden geschreven en content worden geproduceerd. Dan hebben we iemand zoals jou nodig, waarvan we kunnen zeggen, weet je, nou dan moeten we echt eens bouken opzetten om hier een succes van te maken. Ja, en dan zie je toch wel vaak dat een organisatie in eerste instantie denkt, ja dan, we gaan zelf wel wat schrijven. Ja. Maar als je dat nou al 2 jaar lang had gedaan, dan had je nu ergens anders geweest dan als je er nu mee moet gaan beginnen. En weet je wel, schoenmaak hou je bij je leest. Dus als jij gewend bent om diep technische toepassingen te bouwen voor klanten, dan ben je misschien geen schrijver. Ik wil niet zeggen dat het dus onleesbaar is wat je produceert. Maar maakt dat het nou echt heel erg interessant?
Ja. Ja, nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want we zitten natuurlijk in een tijd van personal branding en LinkedIn en company pages hebben 0 bereik. Dus wat ik wel heel veel doe met bedrijven is mensen inderdaad aan het LinkedIn en bloggen krijgen.
Ja.
En je ziet ook wel dat bedrijven het nu ook belangrijk vinden bij wie ze aannemen. Dus op het moment dat jij als consultant een goed personal brand hebt, je bent online zichtbaar, dan ben je ook echt zeer populair nu bij IT-dienstverleners als kandidaat, zeg maar. Tja. Los van het feit dat ze waarschijnlijk gewoon iedereen aannemen op dit moment, want het is nog steeds gekhuis op de arbeidsmarkt. Maar dat zijn wel de mensen die het echt in de arbeidsmarkt heel goed doen.
Ja, en dat is dus ook wel een leuke zijstapje voor de luisteraars, wellicht ook om eens over na te denken. Het punt wat je net aangaf, hè, dat een bedrijfspagina vaak niet hetzelfde bereik trekt als een leuk persoonlijke pagina of een leuk persoonlijk bericht. Ik merk toch wel heel vaak op de plekken waar ik kom, dat er wel een wens is om de bedrijfspagina iets te laten doen. Een soort van bijna gekoppeld is aan een bepaald ego. Zo van, ja, maar we willen dat de bedrijfspagina toch wel echt wel wordt gezien. Of dat, daar moet dan van alles mee. En dan wordt ook gevraagd aan het personeel om dan heel driftig allemaal posts te gaan liken. Die dan door het bedrijf worden gepubliceerd. Ja, dan is eigenlijk altijd een beetje mijn vraag van, is dit nou echt de post waar je zelf echt vrolijk van wordt? Is dit nou een post, als jij die voorbij ziet komen, even heel objectief, zou je dan see more klikken op LinkedIn? Hè? Of lees meer, of dat je in ieder geval, zou je de post extenden, zodat je het hele plaatje gaat lezen, en zou je het echt lezen? En wat is je gevoel dan bij het lezen? Heb je dan het gevoel dat het waarde heeft toegevoegd aan je leven? Of het gevoel dat je naar borstklop hebt zitten kijken? Want als het de tweede is, dan is het ook logisch dat het misschien geen groot bereik gaat trekken. En om dan aan je medewerkers te vragen om te gaan liken, dan ben je vrienden aan het kopen. Weet je, een soort van popularity contest dan, weet je wel. Iets van, nou ja, weet je wel, kunnen we dat niet met elkaar regelen? Ja. En ik denk dat dat zonde is, want als je oprecht leuke posts schrijft vanuit een bedrijfprofiel, dan zouden mensen in de doelgroep die je probeert aan te schrijven dat vanzelf wel gaan liken. Dat is, hè, wanneer je value first principes toepast en waarde blijft toevoegen aan je doelgroep. Bijkomend, het feit dat als je aan jouw medewerkers vraagt om posts te liken, laten we het voorbeeld nemen van inderdaad een techbedrijf of een IT-bedrijf. Stel je schrijft een post en je wilt dat die bij een bepaalde klantdoelgroep komt, maar ineens gaan 10 van jouw medewerkers, die allemaal IT-service desk medewerkers zijn, die posts liken, dan denkt LinkedIn, hey, deze post is interessant voor IT-service desk medewerkers. Want dat is hoe het algoritme werkt, waardoor de doelgroep die van je wil dat die de post ziet, hem helemaal niet gaat zien. Dus dan heb je ons eigenlijk het tegenovergestelde bereikt. Ja, je hebt ineens likes gescoord, maar je hebt eigenlijk helemaal niet eens zichtbaarheid vergroot binnen de doelgroep. Ja, ik denk dat daarom ook, als je value first marketing combineert met founder-led sales en marketing, dan heb je in ieder geval op LinkedIn op dit moment, en ik denk ook aan de blogkant, en mocht je iets met YouTube willen gaan doen, of mocht je iets met TikTok willen gaan doen, heb je in ieder geval, denk ik, een goede basis.
Ja, nou, en dan kom ik weer terug bij strategie plus implementatie, want dit. Als ik heel eerlijk ben, is dit het enige wat ik doe de hele dag.
Right, ik kan me voorstellen.
Namelijk de vraag stellen, hey, wat heeft jouw lezer, wat heeft jouw klant, wat heeft jouw LinkedIn-volger hier eigenlijk aan? Mm-hmm. En zullen we niet eens een keer iets gaan maken wat mensen daadwerkelijk willen lezen?
Ja.
Maar waar zit dat voor jouw gevoel? Is dat iets wat je doet? Want ik zit vooral in executie, hè? En dit is iets wat ik in interviews en tijdens het maken heel veel doe. Gewoon steeds die vraag stellen van, ja, value first. Volgens mij heb ik dat ook gewoon letterlijk in de tone of voice definitie bij een klant staan. Lead with value. Maar dat is dus eigenlijk een heel operationeel ding. Maar zit dat ook ergens in jouw strategietraject? Dat je gewoon toch probeert mensen uit de vergaderruimte en de wijde wereld in te krijgen. En op een of andere manier, volgens een of ander proces, scherper te krijgen van, nou, wat is nou eigenlijk het bestaansrecht van deze toko? Wat verkopen we nou eigenlijk en wat hebben mensen eigenlijk aan ons?
Ja, zeker. Dat zit vaak best wel aan het begin. Hè? We doen zelf ook wel vaak een fan van toch wel de wat traditionele business model canvassing. Om daar ook gewoon eens goed helder te krijgen met zo'n organisatie. Dan per propositie kun je er prima even naar kijken. Wat bied je nou aan wie aan? En waarom heeft deze persoon daar interesse in? En als we weten dat die persoon er interesse in heeft, maar er komen niet meer bij jou aankloppen, ontbreekt dan misschien iets aan de pitch? Of zoek je de klant op de verkeerde plek? Of ja, en dan op die manier wel helder te gaan krijgen vanaf het begin, waar sta je eigenlijk voor? En als een organisatie beter weet waar ze echt voor staan, dan wordt het ook makkelijker om dat te communiceren. En ja, ik denk dat in veel gevallen, helemaal in tech en ook bij, zeker bij ICT-dienstverleners, weten ze vaak wel waar ze voor staan. Alleen hebben nog even moeite om dat onder woorden te brengen en zijn ook niet altijd bewust van hoe ze waarde dan kunnen gaan toevoegen en wat dat dan betekent. Ja, dus moet je toch soms even weer de koppeling maken terug naar zou je het zelf, wat zou je zelf graag zien of lezen? Hè? En ja. Wat is waarde voor jou? En dat bepaalt ook dan waar je identiteit zich bevindt.
Ja, dus dan ben je echt ook, en dat merk ik heel erg, ben je bezig met dat perspectief omkeren. Je klant aan tafel krijgen op een of andere manier. Mensen kritisch naar hun eigen content laten kijken. En dat is op een of andere manier is dat, blijft dat terugkomen. Ook al zet je het in je strategie, hè? Lead with value, dit zijn de vragen die onze klanten hebben. Maar op een gegeven moment moet er dan toch een foto van het bedrijfsfeest op de LinkedIn pagina.
Right, ja precies.
Stop
ja,
met ja. foto's van bedrijfsfeesten. Ja, het ja, het ziet er niet leuk uit gewoon.
Tenzij het echt een leuk bedrijfsfeest is.
Ja, weet je, tenzij je klanten uitnodigt. Hè?
Precies, ja, als het echt wild is. Dat je denkt van, oeh, daar had iedereen bij willen zijn, weet je wel. Ja, dan heb je wel iets om te melden natuurlijk.
Ja, dan is het employer branding.
Ja, precies.
Yeah.
Ja, en dat ook als je over strategie hebt. Je hebt eigenlijk in mijn optiek toch twee soorten organisaties. Eén waar ze meer aan de nadenken en planningskant zitten. En die hebben soms juist even een duwtje nodig van, oké, maar het moet ook gebeuren, dus laten we het gaan doen. Zelf of met inzet van derde partijen. En aan de andere kant heb je natuurlijk de heel erg doeners. En dat wordt soms denk ik ook wel misschien een beetje onterecht gepromoot, ook onder andere op LinkedIn op andere plekken. Van ondernemen is doen. Het zit in het woord. Dus je moet gewoon doen. Niet van nadenken, maar doen. Ja, dat is waar tot op zekere hoogte. En als je alleen maar aan het doen bent, zonder af en toe even passen te plaatsen te zetten, en om je heen te kijken, en richting te bepalen, ja, dan is ook groei niet gegarandeerd. Dan ga je wel in korte tijd heel veel ervaring opdoen, maar als je die niet structureert, dan heb je er misschien niet net, ja, dan heb je er in mijn optiek toch niet heel veel van geleerd. En die balans vinden, en dat blijkt ook wel vaak in het eerste gesprek met een organisatie, aan welke kant van dat spectrum valt een organisatie meer, of individuen binnen dat spectrum, en die bij elkaar proberen te brengen. Dus in veel gevallen zie ik mezelf ook veel meer als een vertaler. Een vertaler van datgene wat in mensen hun hoofden zitten, individuen, en in de hoofden van hun als team. En hoe kunnen we daar een eenduidige boodschap van maken? Dus dat is eigenlijk een vertaaloefening. Eerst vertalen intern naar zichzelf. Van snap je jezelf wat je eigenlijk wil en hoe je dat verwoordt? Snap je als team wat jullie als gemeenschappelijk willen en hoe je dat verwoordt? En daarna, hoe kunnen we dat naar de maatschappij verwoorden waar jullie klantenkring zich bevindt? Dat zal jou ook niet onbekend zijn. Schrijven is herschrijven. Dus ja, ook strategie bepalen is ook continu die vertaalslag opnieuw maken.
Ja, absoluut. En schrappen, want je wil... Kijk, je kunt in een één ochtend contentstrategie kun je natuurlijk 15 doelen, 30 doelgroepen definiëren.
Ja.
En dan komt de rest van de week is executie. En dan blijkt dat het grote aantal doelgroepen toch best lastig. Als je maar één blog homepage hebt en maar één, één creatief team. Dus exact. Dan vervolgens ook toch die keuzes maken en klanten, sommige klanten ook gewoon even niet aanspreken.
Precies. Totdat je misschien de mensen voor hebt, of de expertise, of de track record. En dat heb ik eigenlijk zelf ook gedaan, want toen ik voor mezelf begon, ben ik onder andere ook in tech terechtgekomen. Want ik vind tech ontzettend tof en dat beweegt allemaal net wat sneller. Alleen mijn netwerk en een heel groot deel van mijn kennis en ervaring zit in de kant van IT. Dus dat was ook wel een moment dat ik dacht, ik moet ook mezelf even in de spiegel aankijken. Practice what you preach, weet je wel. Daar terug naar één doelgroep en daar eerst gewoon goed op richten. Ja, dat klopt ook voor de klanten die ik dan volgens spreek.
Ja, het kost je echt, ik heb dat dus twee keer gedaan. Het kost je echt anderhalf jaar om je netwerk gewoon helemaal om te bouwen.
Ja, dus waarom?
Ik ben van literatuur naar marketing geswitcht, dus ik had echt netwerk waar ik helemaal niets meer aan had.
Right. Nou, dat geldt ook voor veel van onze bedrijven. En ook in de IT-dienstverlening, vaak krijg ik terug, en dat zullen wel meer bedrijven hebben, maar we hebben niet één type klant. We zijn heel breed en dan gaan ze uitleggen waarom iedereen gebruik kan maken van hun dienstverlening. Nou, dat klopt ook. Alleen, wat ik dan vaak vraag als oefening, dat kunnen misschien de luisteraars ook doen, ga toch eens naar je klantenbestand kijken. Want waarschijnlijk, hoewel jouw dienstverlening voor iedereen van toepassing is, is er mogelijk wel een trend te herkennen. Op een of andere manier is een groot percentage van jouw klanten, noem maar iets, een scholengemeenschappen, of zorginstellingen, of advocatuur. En dan kun je natuurlijk af gaan vragen, hoe is dat zo gegroeid? is dat een interessante oefening om te volgen? Kan. Tegelijkertijd is het blijkbaar ook de taal die je spreekt. Of dat je die al sprak en daarom zijn de klanten bijgekomen. Of je bent door de jaren heen en de ervaring die je hebt opgedaan, ben je jouw doelgroep ongemerkt beter gaan begrijpen. En daarom spreek je nu de taal. En dan kom je terug bij, doet dat datgene wat werkt? Of blijkt dat een groot percentage van jouw klanten toch in een bepaalde industrie zit? Ga kijken of je daar meer van kunt aanspreken. Want jouw verhaal werkt. En je hebt de track record, et cetera, et cetera.
Ja, en dat is nu de tweede keer dat je zegt dat je dus als adviseur eigenlijk in de organisatie kijkt en de dingen vindt die al wel werken.
Ja,
vaak komen ze bij jou en bij mij ook, omdat ze het gevoel hebben dat het niet werkt, dat het niet opschiet, dat de content niet goed genoeg is, dat de go-to-market niet klopt. En jij gaat dan vanuit een soort hele positieve insteek gewoon, nou, dit werkt wel en deze doelgroep spreken jullie aan. Hoe wordt dat ontvangen als je zo met klanten werkt?
Het is natuurlijk wel iets wat heel erg er ook bovenop ligt. Alleen tegelijkertijd zijn er ook genoeg knoppen om nog om te draaien waar het nog niet top gaat. Dus het is wel altijd beide. De reactie die in ieder geval ontstaat, is dat ze opnieuw gaan kijken naar datgene wat ze al wel doen. En dat is in ieder geval heel erg positief, want dan krijg je toch alvast een bepaalde reframing van waar je staat. En dat wordt wel als positief ervaren. Van we zijn eigenlijk al best wel lekker bezig. Oh ja, we hebben eigenlijk wel een deel van het werk al gedaan. Ik denk dat dat altijd wel een mooie gegeven is om aan mensen mee te geven. Ik denk dat ook, kijk, uiteindelijk gaat het om de specifieke organisatie die ik of die jij ook, die wij helpen. En daarom ga ik er meestal niet in met een bepaald model of een bepaalde theorie. Zo van zo moet het of dit gaan we doen. Ja, dat weet je nog helemaal niet. Laten we eerst maar eens kijken inderdaad, waar sta je nou eigenlijk echt? Wat gaat wel lekker? En dan gaan we daar eerst meer gas op geven. En tegelijkertijd op een parallelspoor gaan we eens wat nieuwe dingetjes proberen. Maar de nieuwe dingetjes is ook vaak proberen. Want daar hebben we de track record nog niet.
Nou ja, ik ga hem gewoon hier afsluiten. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het uitstekend advies ook. En we zijn door de tijd heen.
Alright. Dus, ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben gehad.
Ja, ik vind dat je je kranen geweerd hebt hoor, voor je eerste podcast. Gaat toch lekker zo. Hey, dit was hem dus weer. In samenwerking met Marketing Facts en de Red Pen Academy. De B2B Content Podcast. En je weet, als je nog niet geabonneerd bent via LinkedIn, via mijn profiel of via mijn nieuwsbrief, dan is het tijd om dat nu te gaan doen. Want je weet gewoon dat je de volgende ook wil luisteren. Dat weet je gewoon. Dus fijn dat je geluisterd hebt en ik zie je bij de volgende. Mike, super dat je er was.
Zeker, dankjewel.